De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon.
Aflevering 49 van de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
Absoluut.
Waarin we elke keer opnieuw praten met... Ja, echte motorliefhebbers, dat is het eigenlijk.
En we hebben er weer een gevonden, vol met passie. Daarover zometeen meer.
Eerst even de motormomentjes.
Ben jij nog weg geweest?
Ja, ik heb gisteren even een rondje gereden. Nu we dit opnemen is het buiten een graad of...
Frisjes, 10 of zo?
Frisjes, graad of 10. Ja. Vrij lang gewoon even lekker een rondje gereden. En, wel hele koude voeten gekregen, ondanks goede schoenen en zo. En, maar goed, dat is het eigenlijk wel zo'n beetje.
Nou, ik heb een rondje Veluwe gedaan. Prachtig, ook gewoon nog in het staartje van de winter. En ja, sorry als er mensen in Zeewolde wonen... maar ik eindigde uiteindelijk via het prachtige Nunspeet in Zeewolde. Maar als je ergens niet wil zijn, is het wel in Zeewolde.
Nou, oké, dat haken we ook allemaal onze luisteraars af.
Ja, het is wel mooi om de dijk daar te rijden. Dus de dijken kun je daar goed doen. Maar nee, Zeewolde... De koffie was wel lekker trouwens, lekker warm.
Dat is wel heel erg belangrijk.
En het is weer lekker druk op de weg, dat is ook wel weer fijn. Je ziet gewoon veel andere motorrijders. Het is weer gezellig ook bij de koffiepuntjes en de cafeetjes. Het is gewoon weer, het seizoen is weer begonnen.
Daar lijkt het wel op,
ja,
inderdaad.
Heerlijk, heerlijk. Ja. En ik moet even 3 mensen bedanken, Peter. Want Patrick, Tobias en Koen zijn vriend van de Motorpodcast geworden. Hoe leuk is dat?
Ja, want je kunt inderdaad vriend worden van de Motorpodcast. Met als voordeel dat je extra interviews te horen krijgt. Die anders niet te horen krijgt. Meer dan de moeite waard. Dus word even vriend.
Dan kunnen we verder naar onze gast. Weet alles over vering, on- en offroad rijden. En wat weet ze eigenlijk niet over de passie voor motoren?
De Motorpodcast.
Over het algemeen is vering iets waar heel erg op bespaard wordt. En waarom is dat? Omdat mensen er geen verstand van hebben. Tegelijkertijd ben je ook wel een klein beetje een competitie-item voor een man. Dus het gebeurt me ook heel vaak dat mensen dan juist wegkijken. Zo van, oh shit, dat is een vrouw. Ik ben net ingehaald door een vrouw. Op het moment dat je de houding goed hebt, dus echt het goed staan op de motor. En je houdt eigenlijk, ja, dat krampachtig haal je ervan af. Maar je verplaatst wel het gewicht naar de voorkant toe. Dan kan er helemaal niet zoveel gebeuren. Alles doet gewoon zeer. Dat is gewoon verstand op nul. Doorrijden en weten van, oké, als ik dit eenmaal uitgereden heb, heb ik ook wel echt iets gedaan en een prestatie neergezet. Als je maar wil, kan alles.
De Motorpodcast. Achter het vizier van...
Alice Dijkhuizen.
Alice, welkom.
Ja, dankjewel.
Normaal gesproken vragen wij aan iedere gast, waar rij je eigenlijk op? Dat gaan we zometeen ook aan jou vragen. Maar we vragen nu ook aan iedereen die hier langskomt. Neem even je motorfiets op.
En dan gaan wij raden.
Ja, inderdaad. Wij gaan raden welke motorfiets jij dus bereidt. Dit is het geluid van jouw motor. Dennis, wat denk je?
Ja, het klinkt licht. Het klinkt een beetje... Het klinkt, ja, met alle respect, het klinkt een beetje brommerachtig.
Ja, want... Er staat hier ook een soort bromfiets in de studio.
Ja, jouw Kreidler.
Mijn Kreidler. En die klinkt zo.
Het lijkt erop, ja.
Ja, maar...
Ja, maar... Ja,
het is
maar...
toch wel een kleine belediging voor mijn motor.
Ja, dat bedoel ik.
Oké, nee, maar we beledigen graag. Nee, maar...
Ik vind jouw Kreidler kei mooi, maar...
Nee, het principe is volgens mij wel hetzelfde. Het lijkt namelijk sterk op dat het een eencilinder iets met 2-takt is. Want... Dat rateltje wat erin zit...
Dat is wel typerend.
Dit is dat typische... Lijkt wel, hè? Hoog toertal. En dan is het meteen de vraag... Is dit jouw 2-taktmotor?
Dat klopt.
Kijk, dan zit in ieder geval...
Een vraag beantwoord.
Dan is dat in ieder geval goed. En jij bent van Enduro Cats, onder andere. Je houdt je bezig met offroad rijden, enduro rijden. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van... Is dit een oranje motor uit Oostenrijk?
Bijna goed.
Bijna goed?
Ja, nee, het is bijna een oranje motor uit Oostenrijk. Het is een gasgas 300 cc 2-takt. Mm-hmm. Maar dan wel in 2018. Dus dat was toen het nog net een Spaanse motor was. Inmiddels is gasgas natuurlijk van KTM.
Ja.
En is het nagenoeg dezelfde motor met een andere kappenzet erop. Dit is nog een echte uit Spanje.
Een echte crosser.
Een enduro.
Een enduro.
Ja.
Want dat moet je ook meteen even uitleggen. Toen we hieraan begonnen dachten we van enduro. Ik dacht altijd dat enduro, dat is een crossmotor. Met ook een kentekenplaat erop. Dus dat je, als je even lekker door de bossen wil rossen enzovoort. Dan kun je daarna ook weer gewoon de weg op. En een echte crossmotor heeft geen kenteken. Zit ik een beetje in de goede richting of...
Ja, ongeveer wel. Kijk, een crossmotor is inderdaad bedoeld om echt sec op een afgesloten terrein te rijden. Een enduro motor is wat veelzijdiger. Er zit een iets andere versnellingsbak in. Hij heeft vaak ook een iets andere vorm van vermogens- en koppelafgifte om daar beter te kunnen voldoen aan de enduro en hard enduro sport. Dus er zitten wel degelijk wat verschillen in. Als je een crossmotor pakt en je stopt er een enduro kenteken op, is het een andere motor dan exact dezelfde met een kenteken.
Het wordt nu allemaal een beetje ingewikkeld. Ja,
ik ben een beetje technisch, ja.
Ja, dus even voor de helderheid. Het is dus niet zomaar een crossmotor waar je een kentekenplaat op weet te krijgen. Een type goedkeuring heet dat, geloof ik. Nee. Maar er moet echt wat meer aan veranderd zijn om het een enduro-motor te mogen noemen.
Ja, sowieso moet je natuurlijk voldoen aan alle wetgeving waar een normale motorfiets ook aan moet voldoen. Dus er zit ook gewoon een klakson op en de verlichting en officieel ook de knipperlichtjes. Maar daarnaast is de enduro-sport ook echt een andere sport dan crossen. Wordt hij op aangepast. Ja. Ja,
want ik ken alleen maar het cross als ik wel eens langs bouwterreinen of van die heuvelgebieden. Dan zie ik echt crossmotoren.
Ja.
Ook bij Almere en zo. Bij Lelystad heb je ook zo'n cross-circuit. Wat is dan het verschil met enduro?
En cross is echt gewoon een circuit, een rondje. Ja. Van een aantal kilometer. En dat dien je zo snel mogelijk af te leggen. En dat gaat op een behoorlijk tempo met sprongen erin. En allerlei kombochten. Het is wel een hele mooie sport. Enduro gaat meer over uithoudingsvermogen en motorbeheersing. Rij je enduro, dan is dat over het algemeen een route die je 2 of 3 keer aflegt tussen de 40 en 60 kilometer. Waarin een aantal proeven zijn uitgelegd. Nou ja, die route die is niet getimed, maar die proef, en dat zijn vaak kan bijvoorbeeld op een crossbaan zijn, maar ook met obstakels, dus grote boomstammen of sprongen. Ze maken van alles, een bak met banden of stenen. En die is wel getimed en daar wordt dan een klassement op gemaakt.
Als ik het dan kort samenvat, is die enduro dan meer de behendigheid en het crossen meer zo ver mogelijk springen en zo rauw mogelijk over die baan?
Ja, crossen gaat meer over snelheid en eerste worden. Want je rijdt met heel veel rijders tegelijk op die baan en je start allemaal tegelijk. En degene die als eerste over de finish komt, die wint. Bij enduro heb je gewoon een tijd dat je moet beginnen. Moet je binnen die tijd ook terug zijn. En afhankelijk van hoe snel jij die individuele proefjes die je onderweg tegenkomt aflegt, daar wordt klassement op gemaakt.
Hoe ben jij daarin terechtgekomen?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is eigenlijk best wel een leuk verhaal. Het is niet vanuit mijn familie. Dat is wel een leuk verhaal voor dadelijk nog. Maar als je het er puur hebt over de offroadsport, dan was ik gewoon aan het sleutelen aan mijn straatmotor bij een goede vriend van mij. Die had de motorbrug in de schuur. Dat is natuurlijk een luxe. En hij had daar een crossmotor staan, of ja, een enduro. Ouder type. En ik had al een aantal keer met schuin oog naar dat ding zitten kijken. Zo van, dat ziet er eigenlijk wel gaaf uit. En op een gegeven moment heb ik hem gewoon gevraagd van, rijdt dat ding nog? Hij zegt, als we een dagje gaan sleutelen, moet dat ding wel lopend krijgen. Ik zeg, nou, dan help ik mee. Ik zeg, maar dan wil ik hem wel proberen. En zo gezegd, zo gedaan. Een week later zat ik op dat ding. En ik rijd iets langs de dijk en daar had je een mooie afgraving waar ze aan zand aan het winnen zijn. Dat is natuurlijk een perfect terrein om eventjes te proberen. Zonder dat het al te extreem wordt of hier gelijk iedereen in de weg zit. En ja, toen dacht ik, dat gaat me eigenlijk wel heel erg goed af. En een week later reed ik mijn eerste offroadrit. Dus een legaal offroad evenement van 60 kilometer in Eindhoven. Ik was wel helemaal kapot. Maar er was wel mijn liefde voor het offroad rijden begonnen.
Ja. Je bent niet eerst bij dit eerste ritje bij die zandafgraving 10 keer onderuit gegaan. Als je dat nog nooit gedaan hebt.
Nee, ja, dat is op de weg was ik toch wel een redelijk sportieve rijder. Mm-hmm. En hier had ik op een of andere manier nog veel meer gevoel voor. Ik ben al een keer op zijn kant. Hij heeft wel eens een keer op zijn kant gelegen. En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo als je je grenzen opzoekt. Maar dat ging eigenlijk maar heel erg goed af. Dat achterwiel dat brak uit en ik hield hem onder controle. Het was dan ook niet gelijk een 300 cc 2-takt. Dat moet ik dan ook wel toegeven. Maar daar ging me gewoon verschrikkelijk goed af.
Want met wat voor klasse begin je dan wel, als het geen 300cc 2-takt is?
Nou, dat was een oude Yamaha XT350. Dus dat is een 4-takt motor. Mm-hmm. Licht, maar voldoende om gewoon lekker in het zand mee te kunnen. Goed, je gaat er geen wedstrijden mee winnen. En een enduro rijdt er ook niet op uit, denk ik. Of je moet wel heel erg goede conditie hebben. Maar voor een beetje off-road rijden was dat gewoon super.
Je zegt, ik ben een beetje technisch, ik heb het zelf opgeknapt. Ja. Hoe ben je die techniek ingerold?
Ja, dat is een typisch verhaal van een kind wat van Lego en niet van Barbies hield.
Ja.
Dat gold voor mij eigenlijk ook. Dat was op vrij jonge leeftijd was het al wel duidelijk dat ik het speelgoed van mijn broertje leuker vond dan mijn eigen Barbies.
Ja.
En dat is later is dat een HTS-opleiding geworden in de automotive. Dus automotor, vrachtwagentechniek. En het sleutel heb ik eigenlijk mezelf gewoon altijd eigen gemaakt. Zo heb ik ook al een klein beetje mijn studie bij elkaar verdiend. Gewoon motoren kopen die een defect hadden repareren en weer verkopen.
Maar niet ingegeven door vader, moeder, broer, zus of zo?
Nee, helemaal niet.
Waar is dan jouw motorpassie begonnen?
Ja, dat is gewoon echt letterlijk gewoon ontstaan. Mijn vader had wel een motorrijbewijs, maar daar deed hij helemaal niks mee. En er stond bij ons geen motor in de schuur. En ik studeerde op een gegeven moment af van de HAVO. En ik was een eigenwijze puber. En mijn pa en ma zei van, ja, je kunt je autorijbewijs krijgen. Ja, maar dat wil ik niet. Ik wil een motorrijbewijs halen.
Twee wielen.
Ja, ik wil twee wielen. En toen zei mijn ouders, ja, dat vinden we toch wel gevaarlijk. Dan gaan we niet betalen. Dus ik ben mijn eigenwijze kop voor een Xbox gekozen in plaats van een rijbewijs. Ja, twee jaar later al. Ik daar natuurlijk enorm veel spijt van. Ja, als puber.
Dan kies je wel eens voor dingen waar je later spijt van krijgt.
Ja. Maar welke motor heb je als eerst gekozen?
Mijn allereerste motor, dat was een CB250'tje. Ik was toen nog jong en ik viel toen nog net in die periode dat je een 24 of 25 kilowatt motor mocht rijden. De eerste twee jaar. En dat werd dan automatisch een zwaar rijbewijs. Mm-hmm. Dus ja, er was op dat moment niet zo heel veel keus. En ik was student en mijn budget was niet al te hoog. En toen vond ik ergens in Lelystad een oude lesmotor, zo'n CB250. En die heb ik toen gekocht nog voordat ik mijn rijbewijs had. Helemaal opgeknapt, helemaal als nieuw gemaakt. En daar heb ik ruim een jaar op rondgereden. En heel veel later werd dat al snel ZXR 400 die begrensd was. En CBR 600, en gaan we zo maar door.
De Motorpodcast.
En inmiddels heb je er heel wat in de schuur staan, hè?
Ja, klopt.
Vertel eens, wat heb je allemaal in de schuur staan?
Ik heb er vier.
Wow. Nou, hoef je niet voor te schamen hier bij de motorpodcast, hè? Dat mag ik gewoon rustig zeggen.
Nee, daarom. Nee, het is eentje is een trial motor. Dat is een motor voor de trialsport. Zonder zadel, klein motortje, weegt 70 kilo.
Een motor zonder zadel?
Ja.
Ja, dat trial, dat vind ik wel. Dan moet je zo maar even uitleggen. Ik vind het wel grappig om het te zien. Ik heb het zelf ook een keer geprobeerd. Het was geen succes, maar je moet zo maar even
heel uitleggen. Zwaar,
ja, het is de basis. De basis voor de offroad sport. Ja. Ik heb dan die gasgas, hè, de 300cc 2-takt Enduro, EC300. Dan heb ik een BMW GS 1200, oude type olie gekoeld. Helemaal offroad omgebouwd, daar doe ik ook mijn sport mee. En de Fireblade. En dat is weer eigenlijk een totaal andere motor, maar ik rijd ook een beetje op het circuit. Ja.
Dus je bent echt van alle markten thuis, in het zand en op het asfalt nog een streepje harder ook.
Welke pak je het meest?
Eerlijkheidshalve is het een heel klein beetje seizoensafhankelijk. Dat is het mooie van vier motoren hebben en ook vier verschillende, is dat eigenlijk het motorseizoen nooit ophoudt. En nu is het natuurlijk koud, maar wel nat. Dus het is natuurlijk nu een super mooi seizoen om off-road te rijden. All-road met de GS, maar ook met de Enduro. Als het dadelijk wat warmer weer wordt, dan wordt de Fireblade weer heel erg aantrekkelijk. En gaan we daar weer naar het najaar, dan pak ik toch wel weer de off-road motoren. En de trial is eigenlijk een beetje de stabiele basis die ik door heel het jaar heen gebruik. Om te trainen.
Heerlijk zo'n schema.
Ja.
Ja.
Als ik dit zo hoor, dan wil ik er ook weer heen. Ja. Ja, de weer terug.
Ja.
Nou, ik heb vroeger ook een crossertje gehad. Een KTM crossertje. Gewoon leuk. Hè, voor stiekem een beetje in het weiland en zo. Maar dat zou ik toch wel. Maar dan gewoon ook op kentekenen. Dus dat je er gewoon mee op de weg mag ook.
Ja, je hebt trialmotoren op kenteken.
Nou, trial niet. Maar gewoon een crossertje.
Een
crosser. Tenminste een Enduro.
Enduro, ja.
Ja, want leg dat trial dan eens uit. Geen zadel?
Ja.
Dat gaat echt alleen maar om de rijtechniek.
Ja, trial is echt een sport. Het gaat over, dat is puur motorbeheersing.
Ja.
Het gaat helemaal niet snel. En het is eigenlijk, ja, je neemt gewoon obstakels. Hele korte klimmetjes, hele korte bochtjes. Heel stel afdalen, verschillende ondergronden. En een trialwedstrijd is ook niet op snelheid. Maar je moet een bepaald parcours afleggen waar obstakels in liggen.
Een soort berggeit op twee wielen, toch?
Ja, en dan maakt het in de amateursport niet uit hoe lang je erover doet, zolang je maar niet met je voet aan de grond komt.
Ja, dat is verdomd moeilijk. Het is echt, bij een soort bedrijfsuitje heb ik dat een keer geprobeerd. Nou, het was een hel.
Ja.
Tenminste, want je gaat toch, je zet een voet op de grond, want op een gegeven moment denk je van, ja, ik donder gewoon naar beneden. Dus dat was... Maar een enduro-motor erbij, ja, als ik dit zo hoor, dan...
Hij begint te glunderen.
Ja, ik zie het.
Ik vind het toch wel leuk, weet je? Dat,
waar wil je dat gaan doen dan?
Ja, dat zie ik dan wel weer. Op de velen. Nee, maar gewoon, ja, ik vind het toch wel... zo'n KTM 450 of zo, dat lijkt me dan toch wel leuk.
Ja, dat snap ik.
Is gewoon... Maar ja, goed, jij doet aan... of tenminste, je hebt de Enduro Cats.
Ja.
Toen ik het las op de website, dacht ik van... hey, Enduro Cats, crossen, of tenminste Enduro rijden. Speciaal voor vrouwen. Waarom speciaal voor vrouwen?
Nou ja, het is niet speciaal voor vrouwen. Dat is zo'n stigma waar je natuurlijk mensen vrij snel aan denken. Nee, de Enduro Cats is eigenlijk gewoon een groep. En het gaat ook niet over enduro rijden, maar gewoon de offroad sport in zijn algemeen. Hè. Dus trail, enduro, cross en allroad. En het is eigenlijk een beetje een groep die is ontstaan als gewoon een Facebookgroep waar vrouwen, dames zich kunnen aanmelden als zij wat meer willen weten over offroad rijden. Omdat niet elke dame, om maar even gekscherend te zeggen, de ballen heeft om het bijvoorbeeld aan een man te vragen. En die zoeken dan toch iemand waar ze dan die steun wel kunnen krijgen of die antwoorden. En dat is dan die groep geworden.
Vrouwen die het leuk vinden om te crossen, die dan niet tegen een kerel durven te zeggen of dat niet zo snel doen.
Ja.
En dan bij jou terechtkomen en dan...
Bij ons. Nee, er is niet... We hebben binnen Enduro Cats wel bepaalde dames die wat actiever zijn. Hè. Ik zelf doe vooral het allroad gedeelte. Dus als er vragen zijn over met betrekking tot de allroad motor, de zware motor, dan doe ik dat. Er zijn er ook die doen bijvoorbeeld midden trial. En er zijn een paar heel actief in het enduro rijden. En die kun je gewoon even een berichtje sturen.
Hoe groot is de offroad of de enduro sport in Nederland überhaupt?
Best groot.
Ja?
Ja. Als je hem even op de roof pakt, hè, dan heb je vanaf september tot eind maart loopt dat seizoen, heb je die OTR-ritten. En dan moet je toch wel denken aan een goede 1000 man die op de enduro met dus kenteken zo'n rit voltooien. De enduro als wedstrijdsport, die is natuurlijk ietsjes kleiner, maar nog altijd best wel populair.
Dan hoorde ik je net zeggen, langs een dijkje zandafgraving. En ik zie ze ook wel eens door de Veluwe. Maar ik zie ook wel eens filmpjes van Jan Willem, de politie, motorpolitieagent. Ja. Die mensen uit een weiland trekt omdat het niet mag. Waar mag het überhaupt in Nederland?
Ja, kijk, er is een heel groot verschil. Mensen weten vaak het verschil niet tussen enduro rijden of OTR rijden en wildcrossen. En wildcrossen is heel simpel gewoon een motorfiets die op een crossbaan thuis hoort. Waar men toch mee de openbare weg of in het openbaar gaat. Dus op dat weiland of langs die dijken of wat dan ook. Ja, die motor hoort daar gewoon niet thuis. Het gaat ook vaak met een snelheid. Die hebben ook niet de goedkeuring zeg maar die een enduro motor moet hebben. Mm-hmm. Ja, daar mag je gewoon niet meer rijden. Dat is voor op de crossbaan. Dus ik snap dat Jan Willem, de politieman, die mensen daarvan aftrekt. Met een enduro motor echter is het... Ja, dat ding is gewoon heeft een kenteken, voldoet aan de eisen. Dus daar mag je mee rijden. En in principe is het in Nederland nog zo, in het buitenland niet. Maar in Nederland is het, zolang het niet verboden is, mag je er gewoon rijden. Maar natuurlijk wel in rekening houden met je omgeving. Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
Dus als ik binnenkort zo'n enduro cross motor koop, dan mag ik daar gewoon ook mee door het weiland voor zover.
Ja, het weiland is natuurlijk van een boer. Hè? Dat is van iemand. Dus nee, als die boer daar geen problemen mee heeft, joh, ga je gang.
Ja.
Maar ik hoorde net ook de Veluwe. En de Veluwe is op dit moment uit Den Bosch. Ja, dat zo is goed is alles afgesloten. Ja, ja. Ja.
Maar dan zie je wel vaak de snelweg. Dan heb je vaak een slootje en dan rijd je bomen. Als dat gebied niet van Rijkswaterstaat is,
ja,
dan mag je daar dus gewoon in principe legaal rijden, mits je niks kapot maakt en het een beetje veilig doet.
Ja, precies. Okay. Ja, kijk, je natuurlijk altijd artikel 5 aan je broek krijgen. Dat is een soort van kapstokartikel waar ze altijd op kunnen
trappen. Dat is artikel 5.
Artikel 5, ja. Komt ie, jongens.
Bij artikel 5 is het gevaar of hinder veroorzaken voor het verkeer. Ja, nou, dat is natuurlijk zo breed als dat het artikel zegt. Dus dan kunnen alles, ze kun je alles onderscharen.
Jij bent een keer aangehouden, denk ik, voor artikel 5.
Nee, nog nooit. Nee.
Oh, oké. Okay.
Nee, ik moet afkloppen. Ik ben nog niet staande gehouden. Maar dat heeft ook te maken met mijn gedrag, denk ik. Omdat in de offroads rijden in Nederland is steeds populairder aan het worden. Ik denk ook wel een klein beetje door corona. Hetzelfde als de dijk eigenlijk. En dat staat op dit moment enorm in een negatief daglicht. Dus ja, dan betekent dat je het gewoon altijd aflegt met dat soort discussies. Dus op het moment dat ik al in de natuur buiten een evenement te vinden ben, dan gaat het op een hele normale, rustige manier.
Wil je nog meer horen van onze gasten? Word dan vriend van de Motorpodcast. Kijk op demotorpodcast.nl.
Aflevering 49 van de Motorpodcast. We praten met Alice Dijkhuizen, onder andere over offroad rijden.
Ja, Alice, ik ben dus inmiddels geïnteresseerd in de enduro sport. Ik zou dus inderdaad graag zo'n enduro motor, crossmotor met kenteken willen kopen. Maar ja, waar moet ik nou rekening mee houden? Kan ik hem gewoon tweedehands ergens aanschaffen? Wat is het bij motorocation.nl of zoiets? Doe maar eens even een goede tip.
Ja, dat is heel lastig. Een enduro motor is denk ik de meest lastige motor die je kan kopen. Omdat er zit nogal wat onderhoud aan. Dus ook de nodige reparaties. Het is nou helemaal geen goedkope sport. Dus je weet eigenlijk, als je de eigenaar niet kent, weet je eigenlijk lastig wat je koopt. Dus dan zou ik eerder naar een motorzaak gaan, want dan heb je natuurlijk nog die garantie. En die kennen vaak de klanten ook en die weten ook wat ermee gebeurd is. Ga je particulier kopen, ja, dan zit er natuurlijk altijd een risico aan.
Ja, kan er dusdanig mee gecrossed zijn dat hij gewoon kapot is. Of tenminste,
ja, of dat
keringen lekken, dat soort ellende.
Ja, keringen, dat is de vering, daar valt dan nog wel mee. Maar ik heb het dan meer over oliewissels. Kijk, een enduro moet elke 1000 kilometer of elke 100 uur of 1000 kilometer gewoon nieuwe olie hebben. Ja, als iemand dat een aantal keren vergeten is of uit luiigheid niet doet, en denkt van ja, dat is dan het probleem van de volgende eigenaar. Ja, dan kun je toch best wel op kosten gaan stuiten.
Maar waarom moet er zo vaak olie gewisseld worden? Ook als je een beetje normaal doet?
Ja, er wordt natuurlijk nogal veel van zo'n blokje gevraagd. Hè. Het is relatief een kleine cilinderinhoud waar enorm veel koppel uitgepompt wordt. Om er door dat zand heen te kunnen ploegen. En ook dat zand doet natuurlijk een motorfiets niet goed. Kijk, het is nu natuurlijk pekelperiode. Iedereen houdt zijn motor binnen. Ja, of rood niet.
Nee.
En dat zand gaat overal zitten.
Dus daarom veel meer onderhoud en dat kost navenant ook veel centen.
Wat, ja. Wat vind jij nou zo mooi aan offroad rijden? Leg dat eens uit.
Ja, dat is de offroad is het, op het moment dat ik op die motor zit en offroad aan het rijden ben, dan ben ik alleen maar bezig met oké, hoe ga ik nou weer door dit pad heen komen? Oh, boomstam, oh, bocht links, rechts. Oh, er ligt hier een plas, hier is het glad. Dus je bent eigenlijk alleen maar bezig met dat motorrijden en met die motor. En als er dan ook de obstakels erbij komen, Dan zit daar een techniek achter. En dat zal misschien de eerste keer niet lukken. En de tweede keer en de derde keer en de tiende keer ook niet. Maar als het dan na 20 keer proberen wel lukt. En de keren daarna ook. Ja, dat is gewoon een geweldig gevoel van overwinning. Want je groeit. Dus op dat moment ben ik alleen maar bezig met mezelf. En met die motor. En helemaal niet wat er nog in de omgeving of op het werk of in de privésfeer afspeelt.
Heerlijk.
Ja.
Heb je nou het idee dat als je goed bent met zo'n enduro motor, dat je dan ook gewoon een betere motorrijder wordt?
100%.
Ja, dat geloof ik ook wel. Als je eventjes in de berm raakt of zo, dan denk dat wij die ervaring niet hebben. Maar jij weet dan precies wat je moet doen.
Ja, ja. En kijk, ik heb natuurlijk ook die Fireblade. Ik ben ook op de weg begonnen. En wat ik ook van iedereen terughoor, is dat op het moment dat jij gewend bent om in een omgeving te rijden met minder tractie, hè, met minder grip, en dat overkomt je een keer op straat, dus omdat je op een putdeksel rijdt of omdat er iets op de weg ligt of op het circuit dat het achterwieltje net even minder grip heeft dan dat je had verwacht, dan schrik je niet meer. En als mensen gaan schrikken, dan gaan ze vaak naar die remmen, naar die koppeling, en dat is dan precies wat je niet moet doen. Nee. En bij offroad rijden leer je daar eigenlijk gewoon mee om te gaan en schrik je daar niet van, dan doe je eigenlijk automatisch het juiste.
Zou een lesje offroad in het AVB dan niet handig zijn?
Oh ja, 100%.
Even door het zand, gewoon een paar honderd meter.
Ja, dan
even dat gevoel
een halve dag.
Ja. Met het gewoon als onderdeel van het rijbewijs.
Ja, bijvoorbeeld. Maar ja, goed, het is zo toegankelijk. Motocross niet, het is lastiger om een lesje te volgen. Maar offroad of allroad rijden, hè, dus met de grotere motor, ja, het is op dit moment best wel populair. Dus ja, wil jij dat, dan zijn er verschillende mensen in Nederland die jou daarbij willen helpen. Ja.
Waar moeten we ons melden? Want we zijn geen vrouw. Als we vrouw zijn, dan moeten we bij de EnduroCat zijn.
Ja, nee, goed, als je gaat googlen, dan kom je al snel bij een aantal hele goede uit. Ik zelf geef ook training, weliswaar niet op de openbare weg, niet papieren voor nodig. Maar dat doe ik dan samen met Alex van den Broek. Die heeft Dakar gereden, die heeft de Erzberg Rodeo gereden, die heeft de Gold Class van de Romaniacs een aantal keer uitgereden als enige Nederlander. Zoveelvoudig trialkampioen, zoveelvoudig endurokampioen. Ja. Ja, die weet precies hoe het allemaal werkt. Ja.
Ik zou nerveus worden nu.
Nee, maar dat is. Maar heb ik het ook geleerd. Hij is gewoon een hele gaaf, rustige man die zijn kunnen graag overbrengt op anderen. Ja. En daar nu zijn werk van gemaakt heeft. Die heeft eigenlijk al die jaren ervaring in al die competities meegenomen. En ja, die maakt er nu zijn levenswerk van om dat op anderen over te brengen.
Nou, melden wij ons aan. Wat moeten wij meenemen?
Verstevige laarzen, dat is toch wel, daar begint het mee. En dan die kun je bij hem ook wel krijgen. Maar koop voor een paar tientjes en gebruik de crosslaars op Marktplaats. Want als je kijkt van waar we nou het meeste letsel, dan is het 9 van de 10 keer toch wel de enkel of het kuitbeen wat het eerste gaat. Omdat ja, dat is gewoon een best wel kwetsbaar stukje lichaam wat vaak het eerste de grond raakt op het moment dat je een keer omvalt.
Mm-hmm.
En verder ja, natuurlijk een helm en een beetje bescherming. Ja.
Niet je duurste motorpak?
Nee.
Advies.
Het wordt vies, inderdaad. Ik rij zelf met een body protector. Dat is net even wat betere bescherming. Omdat het beschermt tegen impact in plaats van tegen schuiven. Dat is wel echt een verschil. Maar ga jij een dagje offroad rijden, ja, met je gewone motorpak? Weliswaar liefst een doorwaaipak, want je gaat wel goed zweten.
Ja.
Het is wel echt een sport, het is geen hobby. even een dagje een ommetje om de kerk. Dan kom je heel eind.
Waar moet je motor aan voldoen?
Ja, het moet sowieso. Ja, goed, jij hebt een CBR, hè?
Ja, daar ga ik het niet mee proberen.
Er zijn mensen die het geprobeerd hebben. Ja, er is zelfs...
Daarna weggooien.
Ja.
Zonder man.
Nee, er is één dame, dat is wel een gaaf verhaal. Die mocht niet met haar vriend mee op wereldreis. Want die zegt van, ja, maar dat ga jij niet volhouden. En die heeft toen gewoon noppen op de CBR 600 gezet. Die heeft de wereld rondgereden. Dus alles, als je maar wil, kan alles. Is het aan te raden dan niet? Nou ja... Je ziet tegenwoordig, als jij een beetje een offroad georiënteerde motor hebt, zoals de Yamaha Tenere, de T7, BMW GS. Gewoon een wat hogere motor waar je op kan staan, dan kom je al een heel eind.
Geen extra profiel, niet per se noodzakelijk?
Dat hangt een beetje van de dag af. Mm. Kijk, als het net geregend heeft, dan is een bandje met wat noppen erop is wel fijn. Maar zeker niet onmogelijk.
De Motorpodcast.
Nou heb ik zo'n grote Tenere gehad, hè? Zo'n super Tenere.
Ja.
En dat vond ik ontzettend zwaar.
Ja.
Het was echt wel dat ik dacht van, nou, vind ik dit nou eigenlijk wel leuk. Ja, op de weg is het een luxe motor. Maar als je dan even een stukje een zandpad of wat dan ook. Nou, dan was ik echt helemaal gesloopt, joh.
Ja, snap ik. Maar ja, goed, in principe kan iedereen het. En dat is niet zozeer omdat die motor nou zo zwaar is, maar omdat je techniek er gewoon nog niet naar is.
Nee.
En op het moment dat de techniek maar goed is... Ja, dan weegt zo'n motor. Ik doe het zelf met een BMW GS van 260 kilo.
Ja.
Met gemak. En soms was het wel sneller op als een enduro, als een jongen op een enduro bij bepaalde trainingsdagen.
Ik ging dan toch het stuur te krampachtig vasthouden.
Ja.
Wel staan,
ja.
Maar dan toch dat ik dacht van, oh, hij gaat. Weet ja. je? En dan, ja.
Dat snap ik. Ja, dat is wat heel veel mensen doen. Maar dat is gewoon nog die angst en die onervarenheid. Maar op het moment dat je de houding goed hebt, dus echt het goed staan op de motor... En je houdt eigenlijk, ja, dat krampachtig haal je er vanaf. Maar je verplaatst wel het gewicht naar de voorkant toe. Dan kan er helemaal niet zoveel gebeuren en dan kun je ook ontspannen.
Nou, dan, ik hoor het al.
Je gaat het toch proberen.
Ja, ik moet het
een keer. Ik nodig je uit. Kom gewoon een keer een dagje mee. Ik zorg wel voor een motor.
Oké, dat is afgesproken. Dat wil ik zeker een keer proberen. Vind ik echt leuk.
Maar dat kan ik oprecht voor je regelen. Dat is geen probleem.
We hebben via Instagram veel vragen van luisteraars gekregen. Onder andere omdat we zeiden, het gaat over offroad rijden voor vrouwen.
Ja.
Er is dus geen verschil tussen offroad rijden voor vrouwen en voor mannen.
Nee. Ja, goed, mannen hebben natuurlijk een lichaamsdeel extra die wij niet hebben. Maar volgens mij is die motor exact gelijk. Dus.
Ja, oké. Want Maud vraagt zich af, moet je fysiek bovengemiddeld sterk zijn?
Nee, wat ik zeg, het is echt techniek. Echt techniek. Ik ben zelf wel een wat grotere dame. Ben wat sterker. Maar dat is niet zozeer omdat ik naar motor rijd, maar dat is omdat ik gewoon die bouw heb. Maar er zitten bij de Enduro Cats ook dames. Ja, die zijn de helft kleiner en de helft smaller dan ik. Ook in spiermassa. En die komen ook gewoon prima mee. Want als die techniek maar goed is, dan is die motor helemaal niet meer zo zwaar.
Nou, dan is volgens mij de vraag van Nadia Victoria Helena ook beantwoord. Wat zijn de goede verhoudingen? Je eigen lengte-hoogte-motor.
Je eigen lengte-hoogte-motor?
Ja, zit er verband?
Oh, zo. Of er een verband zit tussen de...
Kan ik met 1,60 meter ook op die Tenere? Of moet ik 1,90 zijn?
Ja, dan komen we op het veringgedeelte.
Oh. Ja, daar moeten jullie ook nog over spreken.
Nou ja, precies. Nee, dat kan, zeker. Er zijn genoeg dames die echt heel klein zijn... die ook gewoon op een normale hoogte motor rijden. Dat is absoluut geen probleem. Alleen ja, je zult misschien iets moeten... bijvoorbeeld met opstappen moet je het net heel even anders doen. En het kopen van een motor met een kickstarter... als je er net met het beentje niet bij kan zonder boom of zo... is misschien ook niet het beste idee. Nee. Maar er zijn altijd mogelijkheden. Absoluut, dat moet je niet. De lengte moet je nooit door laten tegenhouden. Als je helemaal op die motor staat en hij rijdt, dan is er helemaal niks aan de hand.
Nou, word je van enduro rijden nou niet echt bepaald veel schoner, hè? Ik dacht altijd dat vrouwen zijn toch een beetje het schonere geslacht. Nou, Peter, wat is dit voor voordeel?
Nou, ja,
laat ik het zo zeggen. De vrouwen in mijn omgeving, hè, bedoel dan betrek het op mezelf, die zijn minder vies dan de kerels.
Nou, ik heb toch wel een aantal smerige kerels in mijn leven tegengekomen, hoor.
Ja, nee, bedoel ik juist.
Zand is nou niet per definitie.
Met offroad rijden bedoel je hopelijk.
Oh,
nee, maar ik bedoel dus dat smerige kerels, of tenminste kerels, eerder in de bagger en de blupsie lopen doen, rijden, crossen, dan dat je dat bij vrouwen ziet.
Ja, tuurlijk. Ja, dat zal ik niet ontkennen. Nee, dat is. Ja, niet elke vrouw vindt het leuk om 's avonds met de oren en met haar vol zand thuis te komen. En vervolgens de douche nog drie keer te moeten stofzuigen. Ja, dat snap ik. Maar dat moet je tegelijkertijd ook je niet tegenhouden.
Heb je wel eens gekke reacties gekregen als je dan bijvoorbeeld staande werd gehouden door iemand en dat je je helm afdeed? Oh, wacht, er zit een vrouw onder.
Nee, ja, je kan het aan mij niet zien. Als nou eenmaal die body, die protectie aan heb en zo, dan zie je, tenzij het staartje eronder uitkomt, zie je niet dat ik een vrouw ben. Vind ik overigens ook prima, want ik hoef er niet zo te koop mee te lopen van, oké, ik mag nou rijden. Maar ja, die krijg ik wel eens, ja. Maar dat is niet altijd positief.
Wat bedoel je?
Nou ja, je hebt mensen die vinden het heel leuk, maar tegelijkertijd ben je ook wel een klein beetje een competitie-item voor een man. Dus het gebeurt me ook heel vaak dat mensen dan juist wegkijken. Zo van, oh shit, dat is een vrouw. Ik ben net ingehaald door een vrouw. Ja, dan hoef ik er niks van te weten. Ja, dat is jammer.
Ja, gaat jou, ja. Echt zo?
Ja, dat gebeurt echt
dat
zo.
Had,
ja.
Dat had ik dan weer niet verwacht.
Ja. Ja, dat gaat echt zo. Ja, zeker op grotere evenementen. Zeker als ik met de grote motors, met de GS, op een evenement ben waar ook enduro's zijn en je steekt er een paar voorbij. Dan is dat automatisch gewoon een doodsteek voor een gezellige middag. Dan weet je gewoon de rest van de dag word ik genegeerd.
Kinderachtig.
Ja, ik zie dat echt als een tekortkoming van de andere kant.
Ja, ik denk, zeggen. Weet
je, als jij dat niet wil, dan...
Te lachen dat je met jouw ervaring gewoon iemand voorbij gaat. Ja, whoever it is.
Ja, daar ben ik helemaal niet mee bezig. Nee. Ik ben gewoon aan het trainen op dat moment.
Lachen.
Maar dat gebeurt wel.
Nou vrees ik ook dat ik gigantisch door de mand val. Hoor.
Als ik dan, kom ik ook kijken.
Als ik op dat ding stap en dat ik dan meteen dat je bij de eerste bocht al denkt, oh man, je kan er helemaal niks van.
Ja, maar dat geldt voor iedereen die de eerste keer op zo'n ding zit. Ja. Maar dat maakt helemaal niet uit, want uiteindelijk, zo ben ik ook begonnen.
Ja.
Zo begint iedereen. De eerste keer was voor mij ook eng. En de eerste keer dat je een keer iets gaat doen wat buiten je comfortzone is, dan sta je er ook met knikkende knietjes en even drie keer na te denken.
Nog een vraag van iemand die er blijkbaar iets meer in de materie zit. Dutch Minion and Her Bike. Die vraagt, hoe krijg je een elephant turn voor elkaar met een hoge enduro wanneer je maar 1,62 meter bent?
Dat is wat lastiger. Dan moet je hem iets dieper laten vallen.
Wat is een elephant turn? Laten we daar eens mee beginnen.
Een elephant turn is een bocht waarbij je in eerste instantie op de achterrem die motor al voor een kwartslag omzet. En dan vervolgens de rest op het gas weer wegrijdt.
Okay.
Dus zet je als het ware, je remt zeg maar de motor op zijn kant.
Vast.
Je zet je voet op de grond. Dan draai je de andere helft van de bocht en dan rij je weer weg.
En dat is lastig als je 1,62 bent en een hoge enduro hebt?
Nee.
Oh.
Denk het niet. Voor mij is het makkelijk praten. Ik ben 1,85 meter, want de luisteraars kunnen me natuurlijk niet zien zitten. Maar ik heb dat heel veel dames gewoon met een normale hoge enduro zien doen. Alleen, ja, het zal misschien net even wat minder makkelijk gaan.
De Motorpodcast, de nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers.
En de motorliefhebber die dit keer aan de desk zit bij de Motorpodcast is Alice Dijkhuis. Behalve dat ze EnduroCat is, is ze ook veringspecialist. Ergens, dat moet je even uitleggen.
Nou ja, ik ben eigenlijk met vering begonnen. Omdat ja, als je eenmaal wat meer in de sport zit, dan gaat die motor. Dan is vering een heel belangrijk onderdeel van de motorfiets. En überhaupt hè, sowieso, goede vering is van levensbelang. Maar als het over sport gaat, en zeker voor mijn allroad dan voor de GS. Ja, als het maar extreem genoeg wordt, dan gaat een standaard vering gewoon kapot. Zo bij mij ook. En toen ben ik in contact gekomen met de veringspecialist, met JJ Suspension in Mil. Waar ik eigenlijk gewoon als klant binnenkwam. En hij was op dat moment bezig met het ontwikkelen van nieuwe vering. Met name voor de allroad en met name voor extreem gebruik. En hij zegt van, joh Alice, even los van je eigen vering. Zou je voor mij wat willen testrijden? Dus ja, dat is goed. En dat van het een kwam eigenlijk het ander. Dan kreeg ik allemaal nieuwe motoren onder mijn kont. En heb ik die dempers mee ontwikkeld. En toen door corona verloor ik mijn baan. Toen ben ik eigenlijk in de vering gaan werken. Want toen vroeg hij van, joh, kun je niet van mij fulltime aan de slag? En daar heb ik het vak geleerd.
Ik dacht dat het voor allroad en voor enduro dan moet het gewoon lange veerpoten zijn. En een beetje stevig opgepompt en dat soort dingen.
Uh-huh.
En dat is het dan wel. En voor touring... Gewoon lekkere vering. Gewoon lekker.
Comfort. Ja, maar comfort en wat jij dan noemt lekker opgepompt. Ik noem het gewoon meer demping. Dat zijn die twee dingen kunnen heel erg prima samengaan. Kijk, vering is net zo persoonlijk als de motorfiets en welke kleur die heeft, welke band je rijdt. Dat is per rijder, per gewicht, per postuur, per manier van op een motor zitten, is dat verschillend.
Nou heb ik mijn motor gewoon gekocht, tweedehands, van een vertrouwde kennis. Die gaat één keer per jaar, daar krijgt een servicebeurtje bij de garage.
Ja.
Maar ik heb nog nooit naar de vering gekeken.
Nee, maar de garage ook niet. Die controleert twee dingen. Gaat die op en neer, dat doet die.
Ja.
En lekt die? Nou, nee, oké, dan is het goed. Ja, en een veringspecialist gaat veel verder. Dus hoe zit jij op die motor? Hoe gebruik je hem? Waar zit je erop? Rij je sportief? Moet die wat comfortabeler zijn? Heb je wel eens iemand achterop? En dan ook nog de basisafstelling, want die staat denk 100% zeker. Ik weet niet of je je motor vandaag bij hebt, maar dan weet ik zeker van dat ik daar nog wel aan kan schroeven.
Oké, nou moet ik ook een keer langs rijden.
Ja.
En weet je, schrijft in een van de laatste magazines van De Macht... Ja. dat je je rot bent geschrokken over motorvering.
Dat klopt, ja. En na dat jaartje vering, zeg maar, dan heb je toch elke motor... elke rijder wel een keer in je handen gehad. En daar valt mij één ding op. En dat is dat ik 100% zeker weet dat ongeveer 80% gewoon onveilig rondrijdt. En soms is het heel simpel, gewoon de juiste instelling. En op andere momenten is die motor gewoon echt katskapot. Ik denk van, hoe kun jij nou godsnaam hier rond hebben rondgereden?
Een vering afstellen, bedoel dit, ik heb nog
dat is een ambacht. Ja.
Ik dacht van, het is een kwestie van die ring die erop zit. Gewoon ja, een beetje draaien totdat je denkt, nou, zo gaat hij wel goed.
Ja, dat is de veervoorspanning.
Ja.
Maar dan ga je ook weer werken aan je veerwegen. Dat is niet altijd het beste idee. Eigenlijk wil je dat die vering, de standaard veer, dus niet de demper... Die moet een bepaalde stijfheid hebben. Die past bij jouw gewicht. Dat is neutraal. Ga je dan gewicht toevoegen, dus een passagier of bagage... dan zou je hem inderdaad op kunnen draaien. Daar is het voor bedoeld. Maar dat is de veer. En de veer draagt alleen maar het gewicht van jou in de motor. Maar datgene wat grip creëert en gevoel en remweg... dat is de demping. En dat is iets dat, ja, dat moet je afstellen of dat moet je kunnen voelen. En dat kunnen motorzaken niet en dat kunnen de meeste rijders ook niet.
Maar stel, hè, ik kom met mijn motor bij jou langs.
Ja, met Harley.
Ja, en dan, ik ga er eigenlijk van uit dat de vering die daaronder zit... dat zal toch wel door de fabriek zo goed gedaan zijn... dat het in ieder geval toch wel past bij die motor.
Nou, vering over... er zijn wel uitzonderingen. Je kunt motoren kopen die wel beter afgeveerd zijn... maar over het algemeen is vering iets waar heel erg op bespaard wordt. En waarom is dat? Omdat mensen er geen verstand van hebben. Kijk, op het moment dat jij een motorfiets aflevert met een motorblok wat binnen een paar maanden gewoon stuk loopt, ja, dan sta jij binnen de eerste beste keren kom je op het internet en in de tijdschriften. Maar vering, daar snapt toch niemand wat van, dus dat kan best wel bespaard worden. En om maar een idee te geven, een schokdempertje zeg maar die jij bij een specialist koopt, ja, die kost vaak al alleen al kostprijs om te maken tussen de 200 en 400 euro voor een goedkope versie. Dat dingetje wat uit de fabriek komt mag maar 26 kosten.
Eigenlijk is het gek dat een gemiddelde motorrijder meer centen besteedt aan de uitlaat dan aan vering, als ik dit zo hoor.
Ja, dat vind ik ook bizar. Ja, en dat is ook wat ik inderdaad in het magazine schrijf. En dat vind ik ook raar dat er ook gewoon helemaal niet over gesproken wordt. Men zegt van ja, je moet ABS kopen en traction control is helemaal het ding. En je moet je helm elke 5 jaar vervangen en draag nou motorkleding. Maar het voorkomen van überhaupt ongelukken en het gebruik van je ABS, dat is namelijk vering. Want op het moment dat je dat spulletjes goed voor elkaar hebt, kun je veel harder remmen. Daar wordt gewoon helemaal geen aandacht aan besteed. En daar snap ik niks van. Ja, ik snap het wel, want niemand snapt er iets van.
En als ik nou zo'n check-up wil, dan rijd ik naar Mil en dan ben ik een middagje kwijt of zo?
Of elke veringspecialist. Ja, okay. Er zijn er verschillende. En dan, ja, dat is vaak 10 minuten en dan weet jij hoe of wat. En dan ga jij met een beetje geluk met een compleet andere motor naar huis toe. Die een stuk fijner rijdt, die beter instuurt, die zijn lijntje beter houdt, die harder remt. Met een beetje pech constateren ze dat er iets aan de hand is. Maar ja, goed, dat is dan het stukje onderhoud wat al die jaren niet gedaan is en wel had moeten gebeuren.
Tipie voor jou als luisteraar, kijk gewoon eens een keer of laat een keer naar je vering kijken. Dus.
Ja, elke veringspecialist in Nederland controleert gratis. En dat is ook gewoon puur omdat het veiligheid is.
Nou hebben we hier ook Mike on the Bike aan de desk gehad. Die had ook iets met vering. Daar was hij ook mee bezig.
Ja, die is influencer voor Wilbers, ja.
Ja, nou die heeft me dan ook een keertje uitgenodigd. En die kwam toch wel met een prijskaartje waar ik toch wel een beetje van schrok. Dat ik dacht van ja, hou even, die motor heeft me al een hoop gekost. Ook nog even een paar andere veren erop. Ik loop er helemaal op leeg.
Ja, dan heb je wel een Harley. Dus dat is equivalent aan duur.
Ja.
Nee, maar dat hoeft helemaal niet. Nee. Het verschilt een klein beetje per motorfiets. Bij de ene motor is de demper die erop zit een prima basis om daar een heel leuk sturende fiets van te maken. De andere motor is kwalitatief heel teleurstellend. En dan moet je iets meer investeren. Maar een nieuwe achterdemper hoeft echt geen... ik weet niet wat een Wilbers... Want het gaat dan om die nivomat, denk ik, kost. Maar ja, dat hoeft echt niet dat geld te kosten.
Ja, het was flink.
Ja, een nieuwe demper heb je over het algemeen al vanaf 320 euro ongeveer.
Dus gewoon 2 nieuwe schokbrekers. En ik zou graag wat meer comfort willen hebben. Daarom had ik dus ook een... Zo'n zadel gekocht, wat dan uiteindelijk weer teruggestuurd moet worden omdat het niet past. Maar gewoon een paar nieuwe schokbrekers die net even dat je denkt van, ja, gaat wat lekkerder.
Vanaf €320. En daar zijn zoveel verschillen in. Zoveel merken. Ja.
Oké. Okay.
Ja, en goed, dat kun je, je hebt ze vanaf 300 en je kunt ze ook voor 2.000-3.000 krijgen. Het is maar net wat je portemonnee is, maar de vraag is natuurlijk ook, is het nodig?
Ja.
En een specialist kan jou prima uitleggen, gaan er nou niet te diep op in, want dan ben ik nog anderhalf uur aan het lullen. Die kan jou prima uitleggen welke demper het beste bij jouw gebruik past.
Maar okay. Toch is het gek, want we geven met z'n allen, even generaliserend, als ik de mensen om me heen zie, zijn wel heel druk inderdaad met de uitlaat, met handschoentje, met dit, met dat. Ja. En dan moet het van Denese of Alpine, Alpine Star zijn. Je tilt ook, je legt ook zo €200 neer voor handschoenen.
Ja.
Terwijl, die zijn ook voor de veiligheid. Maar als ik jou over die vering hoor, denk ik van ja, inderdaad zo'n putdekseltje of net even wat comfortabeler of veiliger op die motor zitten, voorkomt wel een hele hoop ellende. Ja. Heb ik dat pak misschien helemaal niet nodig met die schokbril?
Nou ja, exact dat.
Ja.
Ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht. Zoals je nu zegt. Ik dacht alleen van, nou ja, wat meer comfort zou wel fijn zijn. Met die verkeersdrempels. Vooral hier in het Gooise dorp. Is het heel erg. Die maken ze verkeersdrempels die gewoon... Nou ja,
daar heb je piramides die hier in Egypte staan, die liggen hier op de weg.
Ja, dat is leuk, daar kunnen wij off-road rijders overheen springen.
Ja, je hebt bijna voor dit dorp hier heb je bijna een off-road nodig.
Precies, ja.
En een gewone touringmotor, daar moet je dus iets aan laten doen. Anders dan kom je niet eens veilig op je werk. Tenminste, ik niet dan.
Nee, maar inderdaad. Dat is, ik snap er echt tot op de dag van vandaag niks van. Dat je daar nooit iets over terug hoort.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast app.
Aflevering 49 van de Motorpodcast. De nummer 1 podcast voor motorrijders en motorliefhebbers. We hebben nog post, we hebben nog de plaat waar je harder van gaat. Wat ga je doen met €100.000? Man, we hebben nog veel te doen, Peter.
En een meest memorabel motormoment. Ja. Toen je hier binnenkwam, zei ik, heb je toevallig een meest memorabel motormoment? Ik zeg van nou.
Ja, dat is afgelopen september geweest. Toen ik de Hard Alpi Tour Extreme uitreed. En dat is, we hebben het heel veel over enduro gehad. Maar het meeste zit ik toch echt op die allroad. Dus die offroad omgebouwde GS. De Hard Alpi Tour is in de basis een 24 uur rally. En dat is dan ook 24 uur achter elkaar, dus ook 's nachts. En daar hebben ze ook nog de extreme variant van. En die is een goede 42 tot 48 uur en 900 kilometer.
Je blijft
rijden.
Wakker
ja.
En ja. 42 uur achter elkaar.
Ja.
Vermoeiend.
Hoe doe je dat? Heb je dan ook dezelfde sponsor als Max? Dat je die drankjes waar je wakker van blijft?
Nee, ja, koffie. In Italië kunnen ze heel goed espresso's maken. En ook vooral de dubbele. Nee, ja, hoe doe je dat? Ten eerste is het enorm veel voorbereiding. Je kunt zo'n rit eigenlijk alleen maar comfortabel uitrijden als je tijdens vermoeidheid gewoon compleet autonoom alsnog gewoon goed het juiste doet offroad. En dat zijn echt geen grindpaden. Dat zijn echt wel stenen en afdalingen. En je s'nachts zie je natuurlijk ook niet zoveel.
Waar doe je dat dan?
Trainen?
Nee, dat oefenen in welk land, welk gebied?
Oh ja, Alpen. De rally zelf is vanaf Middellandse Zeegebied zeg maar terug de Alpen in het noorden van Italië.
Mm-hmm.
En ja, trainen kun je eigenlijk overal. Maar ja, goed, in het buitenland heb je natuurlijk, we hebben hier alleen maar zand en modder. En ja, ga je wat meer naar het zuiden, dan wordt het al vrij snel stenen, grind en allerlei andere bijzondere klimmetjes die wij hier in Nederland natuurlijk nooit kunnen hebben. En ook niet het hoogteverschil. Dus dat doe je dan in het buitenland.
Maar jij reed daar en je met je ogen wijd open van die espresso en toen?
Ja, nou ja, je begint om 11 uur 's avonds. Dus dat is dan wel, je hebt het wel het voordeel. De eerste nacht, daar begin je gelijk. Dus het is niet dat je eerst een hele dag van tevoren moet gaan rijden. Dus ja, je probeert 's middags nog iets te doen wat op slapen lijkt. Ondanks dat het daar gewoon 35 graden is. Dus dat lukt dan ook niet al te best. En om 11 uur dan sta je aan die start. En dan heb je natuurlijk die bak met adrenaline. Die houdt de eerste nacht wel, houdt je wel wakker. En daarna dan komt die dag. Ja, de dag. Ja, zodra de nacht voorbij is, dan heb je een hele dag. En dan komt die zon op. En dat is gewoon een supermooi moment. Of je denkt van ja, daar heb je echt naar uitgekeken. Zo van nou zie ik weer eens wat.
Dat geloof ik graag.
Beloning.
Ja. Maar dan die tweede dag.
Dan
en
komt
nacht,
inderdaad. Ja, ja, dat is die tweede nacht. Het einde van de eerste dag, zeg maar. Die eindigt op een heel groot plein. Met een hele, hele lange tafels waar alle rallies bij elkaar komen. Dus de klassieke en ook nog de Discovery noemen ze dat dan. Dan kun je gewoon 2 dagen offroad rijden. En daar word je voorzien van eten en drinken en goede muziek. En denk je, oh, dat is wel heel gezellig. Maar tegelijkertijd heb je ook al ruim 24 uur gereden. Dus ja, het is in het team. Dus wij dachten al gelijk van ja, dit is natuurlijk super chill. Maar je moet wij niet lang blijven hangen. Wij gaan gewoon rijden, want anders dan kakken we hierin. En als we inkakken, dan is het ook klaar. En dat hebben we gelukkig ook gedaan. Ja, dan ga je die tweede nacht in. En ja, dat was heel zwaar. Ja, dat... halverwege had je een zogenoemd rustpunt waar je dan wel een soort van kon slapen. Dat hebben we dan ook wel kunnen doen, anderhalf uur. Maar dan lig je eigenlijk gewoon
te creperen
van de powernapje. Maar tegelijkertijd, joh, je voelt je spieren niet meer. En die doen alleen maar zeer. En je bent blij dat je dan nog een klein beetje kan liggen. En nog iets van rust krijgt. Maar zodra je dan weer begint te rijden. Ja, dan alles doet gewoon zeer. Dat is gewoon verstand op nul. Doorrijden en weten van oké, als ik dit eenmaal uitgereden heb. Dan heb ik ook wel echt iets gedaan en een prestatie neergezet. En ja, dat is dan eigenlijk wat ik heb gedaan. En je stelt ook eigenlijk gewoon doelen. Zo van, ja, nu, het is nu nog 250 kilometer. Dan ga ik nu weer toewerken naar de 200 kilometer. En ga zo maar door.
En dat is gelukt, maar dat is dan ook wel meteen het meest memorabele motormoment ever.
Ja, er is bij die finish ook een foto van mij genomen. En dan zie je een hele trotse Alice en tegelijkertijd ook helemaal kapot.
Ja. Kan daar nog iets overheen? Ik bedoel, kan het nog heftiger? Of is er nog iets waarvan je zegt, nou, als ik dat nog gedaan heb, dan ben ik nog beter verder.
Ja, fantastischer. Goed, het is me niet om hoe fantastisch ik ben te doen. Het is meer
maar gewoon voor nog een motormoment waarvan je bij jezelf denkt, nou,
die kan de boeken in.
Er is nog wel eentje, dat is dan wat meer enduro georiënteerd. Maar je hebt in Zuid-Amerika heb je de Baja 1000. En dat is eigenlijk eenzelfde soort rit, 1000 mijl. Met een aangepaste enduro motor. En die kun je in teams doen. Dus, en dan is het gewoon eigenlijk hetzelfde principe, maar dan zand. En dat is nog veel vermoeiender.
Dat is dus 1600 kilometer?
Ja.
Man.
Ja, wel in tweetallen. Dus je wist elkaar als een soort van estafette, wist je elkaar af. Maar dat lijkt me wel een keer gaaf om die nog een keer te kunnen finishen.
Maar hoor ik je over een paar dagen wakker zijn, en dat noem je het meest memorabele moment, is dat dan ook niet gewoon je meest zijn dat niet je meest gevaarlijke motorkilometers, vraag ik me dan af. Je gaat echt met je machine, maar ook met jezelf tot het uiterste. En daaroverheen, denk ik.
Ja, maar wat ik zeg, ik heb mezelf tot een zeker punt getraind dat ik dat offroad rijden, en dan met name die omgeving, toch wel redelijk autonoom kan doen. En dat heeft me er eigenlijk wel doorheen geholpen. Ik kan natuurlijk niet ontkennen dat ik onderweg wel een aantal dingen ben tegengekomen van ik denk van ja, misschien had je toch voor de 24 uur versie kunnen kiezen van mensen die gewoon letterlijk tegen een boom staan te slapen en de motor ligt er dan ergens naast. En dan kom je onderweg weer het oliespoor tegen en denk ik, oké, dan zal er hier wel iemand iets geraakt hebben wat gebeurd is. Ja, het is wel van alle mensen die zeg maar starten, finish ook lang niet iedereen. Maar ja, het is wel iets, ja, dat moet je dan gewoon, ja, vind ik dan, als je in die sport zit, toch wel een keer gedaan hebben.
Ja, en dat is gelukt. Nou, mooi.
Dat is gelukt, ja.
Fantastisch. Ja. Ja.
Ik zie het mezelf nog niet doen. Ik vind het heel mooi, maar
ik vind het gewoon 24 uur op de weg, vind ik al. Ik ben al een paar uur echt al klaar.
Ja, maar het is gewoon, je komt jezelf zo tegen. Het is een mindset. En je weet gewoon veel, zeker 's ochtends, na die tweede nacht. Ik was gewoon misselijk en alles bij elkaar. Ik was bijna naar de teststraat gereden om een coronatest te doen. Zo ziek was ik, maar dat is gewoon pure vermoeidheid. En ook ja, slecht eten.
Ja, want hoe doe je dat onderweg? Eten?
Ja, er zijn een paar zogenoemde ruststops, zeg maar. Dan krijg je gewoon een bak koffie en een croissantje. Alleen het is geen hoogstaand spul. Alleen dat was voor mij ook zo'n punt waar ik naartoe werk. Ik wist dat aan het einde van de tweede nacht dat er een stop zou zijn bij een hotel met een hotelbuffet als ontbijt.
Ah,
dat toen, is de stip op de horizon.
Dat was voor mij echt de stip op de horizon. Ja. En het grappige wel ook nog dat ik het jaar daarvoor met de 24 uur versie zeg maar daar vanaf een andere kant aankwam. Dus toen zag je die stop aankomen en nu waren er voorbij gereden. Dus we moesten even terug.
Als je nou thuis zit te luisteren en denkt, ja, dit vind ik heel erg gaaf. We zullen wat linkjes in de show notes zetten naar wat partijen. Dan kun je er zelf een keer of naar gaan kijken of... Ja. Misschien een keer aan deelnemen na heel, heel, heel veel training.
Ja, je kunt natuurlijk altijd gewoon de 24 uur versie doen, hè?
Nou, vind ik ook wel
veel.
Begin eerst maar eens gewoon in Nederland. Op een weiland zou ik zeggen, toch?
Ja, nou ja, er zijn genoeg rijders die al een stukje offroad rijden. Ja. Dus, ja.
De Motorpodcast. Passie voor motoren.
De post. We hebben veel post. Even een selectie van een berichtje of 4. Dag heren, net de laatste podcast geluisterd met Ronald Molendijk. Was weer super. En vooral niet luisteren naar de brave burger zeuren over één biertje. Kom op. Het enige nadeel is dat ik nou weer 2 weken moet wachten. Ja, er zijn veel reacties op Ronald binnengekomen. Mensen vonden hem wel lekker relaxed. En gewoon voluit de passie spreken. Dennis en Peter, dat schrijft Corné van Gorssel. Erg leuke podcast maken jullie. Dus ik heb ze allemaal geluisterd. De aflevering met Ronald Molenwijk komt hij weer, vond ik ook een leuke. Hij heeft dezelfde brommers en motoren als ik gehad en een nuchtere blik op de motorwereld. Misschien een idee om Ronald soms als sidekick in het programma te betrekken.
Oh, waarom niet?
Hij kijkt uit naar de aflevering met Michael van der Mark. Wij ook, staat al lang op de lijst. Beste makers van de Motorpodcast, schrijft Jitto. Ik luister vaak naar jullie en kan heerlijk wegdromen in alle verhalen.
Mijn vraag was alleen of jullie het een keer kunnen hebben over het beginnen van motorrijden. Zoals leuke A1 en A2 suggesties, kleding en tips en tricks. Groetjes Jitto. Nou Jitto, goed nieuws. In aflevering 51 met een beetje mazzel gaan we het hebben over het beginnen van motorrijden. En een beginnend motorrijder hebben we daar te gast. Tobias zegt, ik moet toegeven, ik heb geluisterd. Ronald is toch een mooie gast wat motorpassie betreft. Had hij waarschijnlijk niet verwacht. En er is weer een reactie, Peter, op jouw coronaritje.
Oh, nou, vertel. Wat is er nou weer mis?
Elmer schrijft ons beste toppers. Nou, dat is aardig. In de podcast Met een motor in een brandweerwagen de wereld over vertelde Peter dat hij een coronaritje maakte. Uiteraard volledig in pak met helm zonder iemand te besmetten. So far, so good. Maar Elmer zegt, ik ben hulpverlener en ik heb het al een aantal keer meegemaakt dat mensen met corona even een blokje omgingen met de motor en toch een schuiver of schuivertje maken. Als dat gebeurt, komen mijn collega's en ik ter plaatse en dan is het allemaal niet zo corona-proof meer. En na een ongeval komt het slachtoffer dan ook met veel hulpverleners in aanraking. Iets om over na te denken. Geen verwijt, hij heeft er wel begrip voor, dus ik neem aan dat hij ook motorrijder is. Super toffe podcast, ga zo door. Nou Elmer, we hebben er zeker bij stilgestaan. Want ja, als je een ongeval krijgt en je hebt corona, dan blijft het inderdaad niet coronaproof. Nou, gelukkig gaan we met corona eventjes fingers crossed de goede kant
op. Op dit moment, ja, dat we nu dit opnemen, ja, valt het allemaal weer mee met valt de corona. Het weer mee. Maar je weet maar niet. Hè?
Als jij nou ook wat te melden hebt, laat het weten via een DM'tje op Instagram of op Facebook. Of stuur een mailtje naar info@demotorpodcast.nl.
Ja, en iedereen krijgt uiteindelijk antwoord. We kunnen helaas niet meer alles voorlezen, nee, want we hebben echt wel
te veel post, maar
heel veel papieren inmiddels.
Dank voor de reacties.
De Motorpodcast.
En van de post is het een kleine stap naar de plaat waar je harder van gaat. Van welk liedje gaat onze gast nou net even een streepje harder op de motor? Of krijgt acuut zin om op de motor te stappen? Eventjes een klein overzichtje.
Get your motor running. Well, I am a motorcycle man.
I'm on the road again.
Born to be wild.
Ik heb goed en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat me het wel heel erg doet herinneren aan de verschillende motorhotels waar ik geweest ben. Want dat is een beetje het standaard achtergrondmuziek. Maar het is wel een beetje van oude lullen, jongens.
Oké, heel duidelijk.
Een beetje oude mannenplaten.
Nou, ik ben inmiddels ook wel een oude man geworden.
Dus, ja, ik begeef ook meer in de dance- en trendshoek, hoor. Maar, wat zou jij uitkiezen?
Ik? Ja. Ja,
nou, waar ga je hard op?
Daar komt hij hoor. Rammstein met Benzine. Ja, dit is toch het rustige stukje.
Oké, ja, het gaat zo meteen los. En dan? Wat gebeurt er dan met jou? Is het dan, zie je jezelf dan al de volgende 24 uur non-stop rijden? Of?
Nou ja, ten eerste is de tekst wel redelijk toepasbaar op mij. Met het tweede jaar, er gaat gewoon niks boven. Dan wel met mijn Fireblade een goede bergpas op racen met Rammstein op de achtergrond. Of als ik echt een keer een beetje gas moet geven met de Allroad, dan gaat hij ook gewoon op, hoor, op de oortjes.
Ja, ik zou er wel heel agressief van worden, hoor.
Ja, maar dat is juist nodig. Ja. Ik heb een keer bij een wedstrijd gewoon met een BMW GS op een zandcrossbaan, hè, dus een diep zand, gewoon een half uur moeten rijden. Ging het er om zoveel mogelijk rondjes. De meer rondjes, de meer punten. Ja, dan heb je gewoon zoiets nodig.
En heb jij oortjes in of wat voor systeem heb je?
Ja, ik heb een uiteraard gewoon een motorcommunicatiesysteem. Maar wel eentje waar je oortjes kan inpluggen.
Oké.
Net dus even beter geluid.
Dan, en met dit geluid, met Rammstein.
Ja, dan ga ik harder.
Dan ga je
dan
zit helemaal te glunderen ook hier.
Ja.
Het glimlach van de oorden door.
Ja. Oké, nou dan gebruik ik hem nog even als gasgeefplaat. Dan laten we nog eventjes vol gas ervoor. Dat is...
Ja, dat is toch heerlijk, mannen.
Ja,
dat is toch veel mooier dan.
Ja, dit is een beetje wat ik zo kwaad word ik als ik bij de pomp sta nu.
Ja.
De prijzen dat. Nu, ik moest van de week 2,36 aftikken.
Ja, ik vanochtend 2,34.
Niet normaal, joh.
Als de benzine zo duur is, dan misschien toch ooit nog eens elektrisch voor jou?
Ja, ik heb een keer, of ik heb meermaals, heb ik op een elektrische motor gereden. Ook de elektrische crossmotors van KTM. Ik wil daar best concessies in doen. Maar dan wel mag ik dan wel gewoon legaal de bos in. Want ja, ik maak geen geluid en ik heb geen uitstoot. Dus dan vind ik ook, als je een elektrische motor hebt... Dat dan mag waar, je wel op plekken waar je anders niet mag komen. En dan heb ik het er wel voor over.
Dat zei je toch ook laatst, Peter?
Van ja, nee, ik was pas op een gewone fiets. Dus geen motorfiets, maar een gewone fiets met trappers. Reed ik over de hei hier naartoe. En toen kwam ik de boswachter of de heidewachter, wat is het hier?
Ja, die hebben zerootjes volgens mij.
Ja, precies. Ja. En toen dacht ik bij mezelf, dat is toch... Dat, nou, dacht ik, nou, zo'n crossertje, enduro, ja. Of weet ik wat. Maar dan elektrisch. En als je er dan ook mee over de hei mag, ja, dan is het wel feest hier. Maar ja, ik ben bang dat dat niet mag.
Ik denk dat meneer Staatsbosbeheer dan gaat zeggen, ja, maar het is niet alleen het lawaai, maar het is ook gewoon de snelheid. Ja. Mensen, dieren die je bang maakt. Ik denk dat hij die kaart gaat spelen.
Maar... ja, maar daar kom je nooit meer vanaf.
De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen?
Die is heel simpel. Ja, nee, voor mij is het heel makkelijk. Voor die 100.000 euro neem ik gewoon een half jaar of meer een tijdje geen werk. En dan ga ik de wereld rond. Ja. Zonder dat ik daar gelijk een hele social media poeha aan moet gaan hangen om dat te kunnen bekostigen.
Oh. Ja. Jij doet het liever zelf?
Ik doe, ja. Nee, daar vind ik de charme van zo'n reis. Joh. Sowieso ben ik al niet iemand die heel graag nou allemaal filmpjes gaat zitten editen en foto's gaat zitten bewerken. Mijn Instagram is ook redelijk saai wat dat betreft. Voor mij ook meer een medium om in contact te blijven met de mensen in het buitenland. Nee, dan het mooie van reizen, en ik reis ook heel graag alleen, is dat je altijd mensen tegenkomt. En die ervaringen die kan alleen maar ik hebben en niet met de camera. Dan wordt het sowieso anders, gaan mensen zich anders gedragen. Dan wil ik ook gewoon de mensen beleven zoals ze zijn en de landen zoals ze zijn en de omgeving.
Dat ben ik wel met je eens. Ja, als je een cameraatje meeneemt, ik heb het zelf al, als ik een cameraatje bij me heb, dan ga ik zelf al anders doen.
Precies.
Want dan ga je opletten of het cameraatje wel goed is.
En alles voor het shot.
Ja, alles voor het shot. En als je gewoon lekker reist zonder...
Ik moet me helemaal niet druk maken om YouTube views en uploads en internet. Joh. Ik wil gewoon lekker rijden. Ik wil die mensen ontmoeten. Ik wil die landen zien. Aan mijn motortje kunnen sleutelen. En dat past in mijn perspectief gewoon video en foto's. Ja, ik zal natuurlijk wel een keer een fotootje maken. Vooral voor mezelf. En ik zal dat ook wel eens een keer op Instagram posten. Maar joh, het is mij nog nooit gelukt om een foto te maken die exact laat zien hoe mooi het daar is. Dat is voor mij onmogelijk.
Je moet het beleven.
Je moet het echt beleven. Ja, er zitten
rijden,
verhalen.
Genieten.
Ja.
Ja. Mooi. Fantastische brokken motorpassie zit er in jou. Geweldig. En volgens mij dat offroad rijden hadden we nog nooit eerder besproken. Dus dankzij jou, man of vrouw, ga motorrijden. Check even de show notes om te weten waar je dan moet zijn om met Alice in contact te komen. Wie zou jij in een volgende aflevering van de Motorpodcast nog eens een keer willen horen? Geen garantie dat het lukt, maar wie zou je willen horen?
Ja, dat is eigenlijk totaal buiten het offroad gebeuren. Want ja, dan heb ik nog wel een lijst van 10 mensen. Nee, ik heb een aantal keer de 500 euro challenge meegereden. En dat is eigenlijk gewoon een reis waarbij je een motor koopt voor maximaal 500 euro. En dan heb je nog een zeer beperkt sleutelbudget. En dan moet je het dan mee doen, 2 weken lang. Met een groepje, met allemaal mensen die net zo stom zijn als ik. En dan gebeurt natuurlijk wel eens wat. Dan krijg je wel eens een keer iemand pech. En dan probeer je toch de mensen weer te helpen. En de organisator en het brein daarachter, dat is Sjoerd Dijkstra. Sjoerd Dijkstra is een hele, hele kleurrijke man met dito humor die graag vertelt. En die kan je er alles over vertellen. Hij heeft een passie voor alles wat oud en goedkoop is. Ja.
Ik wist niet dat het bestond. 500 euro challenge, joh.
Ja, dat kan toch niet veel zijn?
Er moeten avonturen gebeuren.
Ja, dat is ontstaan op het motorforum. Gewoon een paar idioten bij elkaar die het dan wel leuk vonden om met een klein budget op vakantie te kunnen. Want het is wel met tent. Het is niet een hotelletje en luxe.
Peter valt af.
Ik val af.
Ja. Ja. Ik ook.
500 euro vind ik dan wel leuk.
Ik ga niet met rommelen, maar...
Ja, nee, het is echt budget. Dus de motor, maar ook... goed, jij zit natuurlijk wel op een camping. Het is niet met wild kamperen, want dat gaat niet met zoveel mensen. Maar het gaat gewoon om de gezelligheid. Om het mooie verhaal. En met name ook om het pech krijgen en het dan weer rijdend krijgen.
Fantastisch. We zetten hem op de lijst. En er staan nog heel veel gasten op de lijst. Want jij als luisteraar die stuurt ook heel veel dingen naar ons op. Maar de lijst is inmiddels zo lang dat we een beetje geduld moeten vragen aan jullie om die lijst ook te kunnen afwerken. Dus we doen er zeker wat mee. Alice, enorm bedankt voor jouw komst naar de studio van de Motorpodcast. Blijf nog even zitten, want we gaan met jou nog een nabrander opnemen. En mocht je die willen horen, dan moet je vooral vriend worden van de Motorpodcast. Dat doe je via onze website, demotorpodcast.nl. Klik je even op word vriend en dan krijg je nog meer van deze aflevering. En op die website vind je trouwens ook die show notes waar ik het net over had. En abonneer je ook, want dan krijg je automatisch de volgende aflevering in je telefoon. En dat wordt een feestelijke, want dat wordt onze 50ste aflevering. Ik denk dat we dan een natje en een droogje opentrekken hier in de studio.
Dat zeker.
Zullen we gewoon vragen van luisteraars gaan beantwoorden over ons?
Ook goed.
Ja, toch?
We maken er gewoon ons eigen feestje
van. We maken er ons eigen feestje van. Dus abonneer je op de Motorpodcast. Dan zijn we er over 2 weken weer.
De Motorpodcast. Gratis in je favoriete podcast-app.